zijn, knielen voor uw voeten, aan uw voeten. Heer, willen luisteren naar u. Heer, willen bidden, wilt u ons vullen met uw geest. Heer, dat de woorden die ik mag spreken, dat dat uw woorden mogen zijn. Heer, wilt u mij leegmaken van mezelf. Heer, ik ben een leeg vat, ik stel niets voor. Heer, maar u wilt, hoop ik, door mij heen spreken deze morgen. Wilt u mij zalven met uw geest. En zo hebben wij dat, zoals we hier ook zitten, nodig om gezalfd te worden door uw geest. Heer, dat we ontvankelijk mogen zijn voor uw woord. Dat het ook mag landen in ons. Heer, dat we erdoor gesterkt en vermoedigd, bemoedigd en misschien wel vermaand mogen worden, Heer. Heer, wilt u zo bij ons zijn? Wilt u ons zo zegenen? Dank u voor wie u bent, dat u met ons bent, ook op dit moment. In Jezus' naam. Amen. Amen. Is goed, ja. Zo. Ja, goedemorgen allemaal. Het is goed weer om in jullie midden te zijn. Ik kijk er altijd naar uit om hier te komen. Het is hier altijd klein maar fijn, denk ik altijd maar. En ja, ik geniet er gewoon ook van, als ik hier naartoe reis, om u dan weer te mogen ontmoeten. Nou, vanmorgen hebben we, heel mooi thema. Het thema dat is alles door de opstanding van Jezus. En ik heb begrepen dat de PowerPoint wat moeilijk te zien is. Maar misschien is het idee om de lichten op het podium wat uit te doen. Ik zag net dat de lichten even uit waren en toen was het allemaal veel beter te zien. En ik hoef zelf niet zo erg in de schijnwerpers te staan, dus dat is alleen maar mooi. Moet ik wel even mijn bril opzetten. Ja, we gaan lezen uit 1 Petrus. 1 Petrus 1. Vanaf het derde vers. Dus 1 Petrus 1 vanaf het derde vers. En ik heb hem ook even in de PowerPoint gezet. En daar staat het volgende. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof, tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu, voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, die vergaat en door het vuur beproefd wordt, dat geloof mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. En hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. En hoewel u hem niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Nou, dit is een prachtig begin van deze brief, door Petrus, de apostel Petrus, geschreven. Waarschijnlijk zo'n 62, 64 na Christus. En je moet je eigenlijk een beetje voorstellen dat het was natuurlijk al zo'n 30, 35 jaar nadat Petrus met Jezus had rondgelopen op deze aarde. En hij was natuurlijk een van de grote apostelen geworden. We kunnen dat allemaal lezen in het boek Handelingen. Hij had 3 jaar met Jezus opgetrokken en naar alles wat hij meegemaakt had, is hij een van de vurigste verkondigers van het evangelie geworden. En op het moment dat hij deze brief schrijft, is hij waarschijnlijk in Rome. Hij zegt dat hij in Babylon is, maar dat is waarschijnlijk een pseudoniem, hè, een ander woord voor de naam van de stad Rome. En de vervolging is dan inmiddels al uitgebroken. Nog niet heel ernstig, zoals we dat laten zien in de geschiedenis in de eerste eeuw, maar wel al onder keizer Nero, dat de vervolging ja, best al begint in het Romeinse Rijk. En hij schrijft deze brief en het is een rondzendbrief. Nou, ik heb even een kaartje erbij gedaan. U kunt waarschijnlijk niet helemaal goed zien wat er staat, maar dat hoeft ook niet helemaal. Een beetje rechts onderaan, hè, daar heb je natuurlijk Israël. En het gebied daarboven, wat ik omcirkeld heb, zeg maar, daar ging deze brief naartoe. Dus eigenlijk een heel groot gebied. Die brieven die werden natuurlijk gekopieerd en die werden van de ene gemeente naar de andere gemeente gestuurd. Zodat iedereen dat kon lezen. Hè, we lezen in vers 1 bijvoorbeeld dat hij deze brief schrijft aan de vreemdelingen in de verstrooiing, dus in de diaspora, in Pontius, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Nou, dat is helemaal dat gebied daar bovenin. Nou, en wat eigenlijk de kerngedachte is van dit Bijbelgedeelte, want het is eigenlijk één hele lange zin, die loopt wel tot en met vers 13, geloof ik, dat ik las in de commentaren. Maar het is één lange zin, maar de kerngedachte is, wat ik zo net al noemde, dat alles wat hij hier zegt, dat dat alleen maar mogelijk is door de opstanding van Jezus uit de doden. In onze vertaling wordt dat misschien niet heel erg duidelijk, maar dat is waar het zwaartepunt ligt. En Petrus die zegt hier eigenlijk van, alles wat ik hier zeg, alles wat ik beweer, alles wat ik geloof, alles wat ik onderwijs, alles wat ik ervaar, dat kan alleen maar door de opstanding van de Heer Jezus Christus. En daarom op de volgende dia heb ik die ene zin er ook uitgehaald. Ik heb hem geaccentueerd, ik heb hem onderstreept, ik heb hem vet gedrukt, want dat is waar het om gaat in dit gedeelte. En dat is waar het vanmorgen ook om gaat. Nou, als je zo'n brief leest, ik heb hem uit de HSV-vertaling, herziende Statenvertaling, gehaald, dan lijkt het voor ons op zich vrij zakelijk, als je zo'n begin van een brief leest. Dat heeft te maken natuurlijk met de manier van vertalen, maar het heeft ook te maken met ja, de manier van schrijven in de cultuur, hè, in die tijd. Maar als je deze brief vergelijkt met andere brieven zoals ze in die tijd werden geschreven, dan is het eigenlijk niet een hele zakelijke brief. Het is een hele warme en persoonlijke brief. En het begint eigenlijk vers 3 met één grote lofprijzing. En we noemen dat ook wel een bracha, misschien heeft u daar wel eens van gehoord, een lofprijzing. Elke Jood die spreekt dagelijks, tenminste orthodoxe Joden, tientallen, misschien wel 100 van die bracha's uit. Dat zijn eigenlijk lofprijzingen, dankzeggingen naar God toe. Ze danken overal voor van alles wat ze mogen zijn. Als ze 's ochtends uit bed stappen, dan danken ze voor het feit dat ze weer uit bed mogen stappen, dat er weer een nieuwe dag mag beginnen. Als ze ja, eten mogen ontvangen, dan danken ze voor het eten. Eigenlijk alles wat ze doen, daar danken ze voor. En zo begint ook Petrus als ras-echte Jood natuurlijk met een baraga over de gemeente, over Jezus Christus, over ja, wat hij beleeft, wat hij meemaakt. En die baraga die is gericht eigenlijk op de goedheid van God, hoe goed God is. Hij is zo dankbaar, hij is zo vol verwondering, zo vol verbazing, zullen we straks ook zien, dat zijn hart eigenlijk uitbarst van vreugde en van dankbaarheid voor de goedheid van God. En dan zegt hij hier ook even direct tussen neus en lippen door van welke God dat dan ook is. De God van onze Heer Jezus Christus. De God, de schepper van hemel en aarde, de God die de God van Abraham, Isaac en Jacob is. De God die ook de Vader is van onze Heer Jezus Christus. En er is geen andere God dan Hij, wil Hij hier duidelijk maken. En dan zegt hij ook van onze Heer Jezus Christus. En hij als apostel had natuurlijk wel een bepaalde positie. Hij was belangrijk. En hij had zich heel gemakkelijk zijn autoriteit kunnen laten gelden, zeg maar. Hij had heel gemakkelijk zich een beetje verheven kunnen voelen boven de rest van de gelovigen, boven de rest van de gemeente. Maar je merkt hier in de woorden die hij gebruikt, dat hij zich eigenlijk heel nederig opstelt en zich eigenlijk tussen de gewone gelovigen plaatst. In die zin van, ik ben niet belangrijker dan jullie. Het is onze Heere Jezus Christus die ons opnieuw geboren deed worden. Dus Petrus is één van ons, zou je kunnen zeggen. En in Christus is iedereen even belangrijk. God is de God van iedereen, van allemaal, niemand uitgezonderd. En ieder die hem aanneemt, die mag hem zo noemen. Die mag hem Vader noemen. En dan zegt Petrus hier dat God handelt overeenkomstig zijn grote barmhartigheid. Hij is zo vol liefde, hij stroomt zo over van liefde, dat zijn allergrootste motivatie om zijn Zoon Jezus Christus te sturen, is zijn liefde voor ons, voor ons mensen. En we kennen allemaal natuurlijk die hele bekende tekst uit Johannes 3 vers 16, waar het ook gaat over wedergeboorte. In dat gedeelte legt Jezus aan Nicodemus uit wat eigenlijk de wedergeboorte betekent. En de allerbelangrijkste of de bekendste tekst die wij kennen daaruit is: want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ja, want God heeft zijn zoon niet naar de wereld gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Dus wat Petrus hier eigenlijk zegt is: Jezus, of God had de wereld zo lief, zo ontzettend lief, alle mensen zo ontzettend lief, dat hij daarvoor zijn zoon gestuurd heeft. En dat hij daarvoor zijn zoon heeft laten kruisigen aan een vloekhout. Maar ook dat we door zijn zoon eeuwig leven hebben gekregen, juist door die opstanding van Jezus. Omdat hij uit de dood is opgestaan, heeft hij bewezen de zoon van God te zijn, het kwaad overwonnen te hebben, dat hij de God van leven is. En dat is wat ons wedergeboren doet worden, als we dat offer van Jezus aannemen. En hij heeft ons doen wedergeboren worden tot een levende hoop. Als je wedergeboren bent, als je Jezus kent, heb je altijd hoop. Een levende hoop. En Petrus die vult het hier in vers 4 ook direct in. Hij zegt: tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Dus er is een soort van erfenis die in de hemel klaar ligt voor ons, die bewaard wordt voor u, voor ons. En als ras-echte Jood, zeg ik maar weer eventjes opnieuw, dacht Petrus in eerste instantie, als hij aan het woordje erfenis dacht, dan dacht hij in eerste instantie aan het land dat aan Israël beloofd was. De belofte die aan Abraham gegeven was, het eeuwige verbond, de eeuwige belofte van het beloofde land van Israël, het land van melk en honing. En dat zou bewoond worden door het nageslacht van Abraham. Door de lijn van Isaac en Jacob en het Joodse Israëlische volk. En het was ook het land waar Petrus wel voor wilde strijden. Op het moment dat Jezus gevangen genomen werd, pakte hij zijn zwaard en was hij degene die erop inhakte. Hè? Dat oor van die slaaf werd afgehakt door Petrus. En door een wonder plaatst Jezus dat weer terug. Maar dat was nog de oude Petrus, om het zo maar te zeggen, die dacht dat het alleen maar om dat land van Israël ging. Inmiddels begreep Petrus dat als Jezus het over zijn koninkrijk had of heeft, dat het niet alleen maar daarover gaat. Jezus die zegt soms ook van, ja, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Het koninkrijk van mij is een hemels koninkrijk. En het koninkrijk en die erfenis die daar dan klaar ligt, die krijg je niet door kracht en geweld, maar die krijg je door de werking van de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die dat tot stand zal brengen. Tegen Pilatus, als Jezus bijna gaat sterven, dan zegt hij dat ook van, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En als hij dan spreekt over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en een nieuw lichaam dat we zullen krijgen en de verlossing die we zullen ontvangen, wat hier ook centraal staat, die verlossing die we zullen ontvangen, dan is dat eigenlijk alles wat we in Christus mogen ontvangen. Alle facetten van Gods beloofde heil. En dat is op dit moment nog geestelijk, maar op een gegeven moment zal dat neerdalen op deze aarde en dan zal het beide zijn. Dan zal het en geestelijk en aards zijn. Maar dat komt pas op het moment dat Jezus weer terugkomt op aarde. Nou, en daar kunnen we heel diep op ingaan en heel lang over hebben. Dat gaat natuurlijk in bepaalde fasen. Maar uiteindelijk zal de hemel als het ware op aarde neerdalen. En dan zegt Petrus van die erfenis, die hemelse erfenis, die ligt dus voor jullie klaar. En dan gebruikt hij drie woorden voor die erfenis, namelijk onvergankelijk, dat het niet verderft, onbevlekt, dus het wordt nergens door aangetast, niet door onrecht, niet door geweld, niet waar dan ook maar door. En het is onverwelkbaar, oftewel het is onaantastbaar, het gaat nooit stuk, het is onbereikbaar voor alle krachten van buitenaf, vernietigende krachten ook de krachten van de dood en de duivel. Het zal altijd blijven bestaan. En God heeft die schat als het ware klaar liggen voor ons in de hemel. En dat doet ook direct denken aan die woorden, hè, van Jezus, waar hij dat letterlijk zegt van, verzamel je geen schatten hier op aarde, maar verzamel je schatten in de hemel. Daar gaat het werkelijk om. Dat je God lief hebt met je hart, je verstand, je ziel, je lichaam. En dat je ernaar leeft en dat je je voor hem overgeeft. En dat die schatten daar bewaard worden voor jou. En het hele mooie in dit gedeelte is, daarom heb ik ook die pijltjes er even neergezet. Even later zegt hij van, dat wij ook zelf worden bewaard voor die schat die daar al klaar ligt voor ons. Dus hij keert het ook nog eens een keer om. Van die schat die ligt daar klaar en daar worden wij voor bewaard. Maar andersom is het dus ook zo dat die schat die wordt bewaard voor ons. Dus het is eigenlijk een dubbele zekerheid die Petrus hier geeft. En dat gebeurt door Gods kracht, hij bewaart ons daarvoor. En door geloof, doordat wij het geloof hebben mogen ontvangen, wordt dat ook werkbaar, wordt het ook concreet in ons leven. Het geloof is hetgene wat het ook maakt dat het voor ons werkt, als het ware. Nou, diezelfde gedachte die kennen we natuurlijk ook van Paulus. Heel belangrijk, heel bekend gedeelte denk ik ook. Als u bemoedigd wilt worden, als u gesterkt wilt worden, dan wil ik u adviseren om vooral vanmiddag even heel Romeinen 8 te lezen. Er staat bijvoorbeeld in vers... ja, mijn ogen worden echt minder hoor. Dat is, ik moet echt mijn bril erbij hebben. Nee, dat gaat wel. Als ik mijn bril op heb, lukt het wel. Vanaf vers 16, daar zegt hij... De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Daar heb je hem weer. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, wanneer wij althans met hem lijden, opdat we ook met hem verheerlijkt worden. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. En dat uitzicht, die zekerheid, die geeft zo'n blijdschap, zo'n vreugde, die stand houdt door moeilijkheden heen. En in Petrus' geval was dat heel letterlijk, gewoon aan de lijve, dat hij vervolging ondervond. Hij was door het Romeinse regime was hij gevangen genomen. En later zou hij ook sterven. Hij zou op de kop gekruisigd worden voor zijn Heer. Jezus had dat al voorspeld. En het Romeinse regime was niet vriendelijk tegenover christenen. En ook je eigen omgeving, als zij wisten dat jij christen was, dan werd je al snel buitengesloten en kreeg je de minste baantjes, de minste dingen te doen. Dus het was niet goed om als christen, menselijk gesproken, was het niet goed om als christen bekend te staan. En een van de hoofdthema's in deze brief is ook, dat noemde ik net al, dat er voor een christen altijd hoop is. Ondanks vervolging, ondanks tegenstand, ondanks uitsluiting. En dan spreekt Petrus hier ook over beproevingen en verzoekingen. En het zijn eigenlijk hele brede woorden. Het zijn eigenlijk alle aanvechtingen die je door het geloof kunt krijgen. En hij zegt hier ook nog eens allerlei verzoekingen en beproevingen. Dus hij maakt het nog breder. Dus alles wat ons geloof aanvalt, dat valt daaronder. En in Petrus zijn geval was dat dus inderdaad letterlijk die vervolging. Maar het kan ook bijvoorbeeld twijfel zijn die je aanvalt. Of angst of verdriet wat je meemaakt in het leven. Waardoor je soms ook mensen vragen gaan stellen van waar is die God van jou nou? Dat je ook met een stukje bespotting te maken krijgt. Of geestelijke aanvallen, verleidingen om te zondigen. Of lichamelijke of psychische ziekte. Het maakt allemaal onderdeel uit van ons aardse leven hier en nu. En wat ons eigenlijk aan het wankelen probeert te brengen. En alle gelovigen hebben daarmee te maken en die ondervinden dat. Ze ondergaan het. Maar in Christus komt het helemaal in een ander perspectief te staan. Want Petrus die zegt hierop dat de beproeving van uw geloof, die van grote waarde is dan die van goud, dat vergaat door het vuur beproefd wordt, mag blijken zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Het gaat erom van houd dat geloof stand totdat Jezus weer terugkomt. En dan hebben we net gezien dat God het geeft, dat het ook stand zal houden. Maar het wordt eigenlijk gezien als gericht op de toekomst. Het geloof wordt hier vergeleken met goud, met beproevingen, met zuiveringen in de oudheid. Werd goud, dat weet u denk ik wel, werd gereinigd door vuur. En dan kwam het er veel beter uit, kwam het er zuiver uit het vuur. Zo ging dat in de oudheid. En zo werd dat vuur, of dat goud, eigenlijk beproefd. En zo wordt ons geloof ook beproefd. Dus het komt in een heel nieuw perspectief te staan. En we hebben dat eigenlijk net al gelezen van die beproevingen, die verzoekingen, die ons nu bedroeven, die zijn dus niet zinloos, Maar ze krijgen een plaats in het heilsplan van God. En uiteindelijk zullen we ze dus bewijzen dat we kinderen van God zijn. En nu worden we vaak nog gesmaad, worden we nog uitgelachen, buitengesloten misschien wel, vreemd aangekeken. Maar op het moment dat Jezus terugkomt en we zullen verheerlijkt worden, dan zal dat het bewijs zijn dat we inderdaad zijn wie we zijn. Kinderen van God. En wat hier ook staat is eigenlijk dat het maar voor een korte tijd is. Die beproevingen in verhouding met de eeuwigheid is het eigenlijk maar heel kort wat we hier mee moeten of mogen maken op aarde. En zo komt het ook in een eeuwigheidsperspectief te staan. Nou, en tot slot nog twee versen over, waar ik nog niks over gezegd heb. Nou, vers 9 is eigenlijk een beetje een slotconclusie en een beetje een herhaling van datgene wat Petrus daarvoor al gezegd heeft. Opnieuw spreekt hij over die schat of die erfenis die klaar ligt voor ons. En die erfenis, dat is onze verlossing uiteindelijk. Maar in vers 8, dat vind ik altijd een heel bijzonder vers. Want je proeft daar eigenlijk uit de verwondering en de verbazing. Hij zegt ervan, hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. En hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u dus het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Maar moet jij je voorstellen, Petrus op dat moment, 30 jaar nadat hij Jezus voor het laatst gezien heeft, en hij denkt hier terug aan zijn leven met Jezus, hoe hij door Jezus geroepen is, heel direct, heel letterlijk, Petrus, volg mij, kom achter mij. En hij heeft 3 jaar lang heeft hij lief en leed met Jezus gedeeld. En hij behoorde tot die inner circle. Hè? Hij was een van de intiemste vrienden van Jezus. Samen met Johannes en Jacobus hoorde hij bij die kleine groep discipelen die Jezus van heel dichtbij mocht kennen. En hij heeft Jezus prediking meegemaakt. Het onderwijs, hij heeft de wonderen meegemaakt. Hij heeft gezien hoe zieken genezen werden. Hoe geesten in de naam van Jezus uitgeworpen werden. Hoe zijn eigen schoonmoeder genezen werd. Hoe, stel je voor, water in wijn veranderd werd. Hoe brood vermenigvuldigd werd. Van een paar broden kon een hele massa eten. Een paar broden en een paar vissen. Hij heeft zelf op het water gelopen. Toen hij Jezus, door Jezus eigenlijk uit de boot geroepen werd om naar hem toe te komen. Hij is bij de verheerlijking op de berg geweest. Heeft hij Jezus in zijn verheerlijkte staat gezien. Samen met Mozes en Elia. En hij heeft geweldige dingen meegemaakt. Hij is euforisch geweest. Maar hij heeft ook in het diepste dal gezeten. Dat hij zich diep en diep en diep en diep geschaamd heeft. Hij is bang geweest, bang voor vervolging. Hij had Jezus verloochend. En na de kruisiging was hij natuurlijk bang voor degene die Jezus gekruisigd hadden. Dus hij verstopte zich met de andere discipelen in een bovenkamer, deuren op slot. En dan die Paaszondag. Een aantal vrouwen die zegt van, Jezus is niet meer in het graf. En hij rent samen met Johannes naar dat graf toe. En Johannes is er het eerst. En Petrus die loopt hem voorbij. En dan gaat hij zelf als eerste dat graf binnen. En dan is daar geen lichaam. Het graf is leeg. Kan het dan toch waar zijn? En niet zo lang daarna, dan verschijnt Jezus inderdaad in zijn verheerlijkte lichaam. En ze hebben de opgestane Heer gezien, 40 dagen lang. En in een van die ontmoetingen wordt Petrus ook heel direct door Jezus aangesproken en hij vraagt hem 3 keer van, Petrus, heb je mij lief? Petrus, heb je mij lief? Heb je mij waarlijk lief? En dan moet Petrus het 3 keer zeggen, ja Heer, u weet het, ik heb u lief. En bij diezelfde gelegenheid zegt Jezus dan inderdaad dat er ooit een moment zal komen dat Petrus niet zijn eigen weg meer kan gaan, dat hij gevangen genomen zal worden en dat hij voor zijn geloof zal sterven. En dan na de uitstorting van de Heilige Geest, dan zien we totaal andere Petrus, die de moed heeft om de straat op te gaan, de blijde boodschap te verkondigen van de opstanding van Jezus. En er komen duizenden tot geloof. Ook mensen die daar op dat moment in Jeruzalem aanwezig zijn, als je dat vergelijkt, Handelingen 2 met de eerste verse van deze brief, dan zie je dat die uit diezelfde gebieden komen, dus degene waar hij nu aan schrijft, zijn misschien wel voor een deel tot geloof gekomen op die eerste Pinksterdag. En dan mag hij ook als eerste het evangelie aan de heidenen brengen. En hij doorstaat vervolging en gevangenschap en hij lijdt voor Christus. En hij ziet gebeuren in die wereld dat het evangelie als het ware doorgeroddeld wordt. Soms door openbare prediking, zoals hij dat zelf deed, en Paulus en de medewerkers van Paulus. Maar soms dan, heel vaak werd het ook gewoon doorgeroddeld, als het ware, in het geheim. Stiekem. En de een na de ander kwam tot geloof. En overal ontstaan zomaar groepjes, gemeenschappen van volgelingen van Jezus. Eerst onzichtbaar, maar steeds zichtbaarder. En het verspreidt zich als een lopend vuurtje over het Romeinse Rijk. En ondanks dat de tegenstand heel groot is en steeds groter wordt, verspreidt het zich juist steeds meer over dat Romeinse Rijk. En Petrus die ziet eigenlijk als het ware het wonder voor zijn ogen gebeuren. En je proeft dat hieruit. Hij zegt hier van jullie hebben Jezus niet gezien. Ik heb 3 jaar met Jezus opgetrokken. Ik heb alles meegemaakt waar het dan in de evangelie over gaat. En ik heb alle reden om hem lief te hebben. Maar jullie hebben hem niet eens gezien. Jullie hebben alleen maar van hem gehoord. En jullie zien hem ook nu niet. En toch hebben jullie precies dezelfde ervaring als die ik heb meegemaakt. En het evangelie verspreidt zich van hot naar her, maar het gaat ook door. Het gaat over van generatie op generatie. Van toen tot nu. En die ervaring, die kan alleen maar plaatsvinden door de opstanding van onze Heer Jezus Christus. En het is zo bijzonder dat het doorgaat tot nu, dat wij diezelfde ervaring mogen hebben, dat wij vandaag diezelfde vreugde mogen kennen, zelf mogen ervaren wat het betekent om Jezus lief te hebben, om opnieuw geboren te zijn, om nieuw leven ontvangen te hebben, en dat we altijd hoop hebben voor de toekomst. We mogen ervaren wat het teweeg brengt, wat die opstandingskracht teweeg brengt in ons. En dat is geen idee of een mooie theorie of een mooie droom, want het is een zekerheid en een kracht en een werkelijkheid die we nu al mogen ervaren en die geheel geopenbaard zal worden wanneer Jezus Christus terugkomt. En daarom mogen we ook vandaag ons, verheugen met die onuitsprekelijke vreugde, zoals Petrus dat noemt. Een vreugde die alle aardse vreugde verre overstijgt. Dat is ook de woorden die Petrus hier aan geeft. Een soort vreugde los van de aardse omstandigheden. Er zijn geen woorden voor, het gaat zo diep, het is zo groot, het is zo overweldigend. Een vreugde die niet van deze wereld is. En ik noem dat zo straks al even in mijn gebed, maar dat is ook de verhalen die je hoort vanuit de vervolgde kerk. dat ondanks alles wat er, en het is verschrikkelijk, het is mensonterend wat sommige van onze broeders, of heel veel van onze broeders en zusters moeten meemaken. Het is zo inhumaan om het zomaar te zeggen. Maar de vreugde blijft bestaan en dat kan niet van deze wereld zijn. Die is alleen maar in Jezus te vinden. En ik hoop dat u dat kent. Ik hoop dat u dat mag ervaren. En ik hoop dat u het vandaag beleeft en ervaart door alles heen. Want we hebben er alle reden toe. Want Jezus is onze Heer. En Hij is werkelijk, lichamelijk opgestaan uit de dood. En dat maakt alles anders. Maakt alles anders. Amen. Wil ik nu het woord weer aan de zangleiding geven?